Nee, ja, ze noemen het een paukenslag.
Ze noemen het een paukenslag. Geen kanonslag, ja. Maar een paukenslag.
Paukenslag.
Dat is geen rolvol, maar het is wel heel erg pauw.
Een beetje alsof het journaal begint, zeg maar.
Hé, hey, zullen we beginnen?
Ja.
Beste luisteraar, we zijn aanbeland in week 9 van 2024. Mijn naam is Alex Kunst. Ik spreek in de microfoon vanuit het Brabantse Vlijmen. En ik praat met Ed Bogaert en die zit aan de andere kant van de wereld in Alkmaar.
Jawel, Alkmaar.
Jazeker. En we gaan het weer hebben over de grafische industrie. Waar het altijd rommelt en altijd gezellig is. Zojuist eigenlijk vanochtend kwam er een knaller van een bericht binnen uit Duitsland. Daar kunnen we wel mee beginnen, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Ja, het staat natuurlijk iets verder van ons af. Maar ja, het gaat toch wel over een hele grote industrie. De diepdrukkerijen.
Ja.
Dat is natuurlijk al langer een industrie die sterk aan het consolideren is. En waar er steeds minder van zijn. Maar nu is in Duitsland Tiefdruck Schwanbagel, TSB. Die zijn een insolventieprocedure gestart, zoals ze daar heet. Dus die zitten zwaar in de financiële problemen. En dan komt er daar een soort zaakvoerder die gaat proberen de boel te redden. Maar het is natuurlijk geen goed teken. Dus het gaat daar nu heel slecht.
Ja.
En ja, daar werken, even kijken, ruim 180 mensen.
183 mensen, ja.
En ze verzetten zo'n 130.000 ton papier per jaar. En dat zijn vooral tijdschriften en catalogieën die je in diepdruk doet natuurlijk. Dus echt de grote volumes. En eigenlijk is dat, de Deutsche Drucker die schreef erover op de website. En die begonnen dat artikel inderdaad met van, er klinkt een paukenslag. Wat een klap, zeg maar.
Ja.
En dat is natuurlijk ook best wel een grote klap. En ik denk dat het vooral ook mee te maken heeft dat het vrij onverwachts is. Want eind vorig jaar in september zijn ze overgenomen. Door een Franse groep.
Ricobono.
De Ricobono groep. En die werden daarmee in één keer de grootste diepdrukkerij conglomeraat van Europa. Ze waren vooral in Frankrijk actief. Maar met de overname van TSB staken ze ook echt de grens over. En die zaten dus vol grote plannen. Dat moest natuurlijk een groot succes worden. En ze pakten daar ook flink mee uit. En je moet ook nagaan, op het moment dat zij die overname hadden gedaan, was die groep, er werkte 3000 mensen. En een omzet van 310 miljoen euro als hele groep. Maar het gaat daar echt heel slecht. Want in januari hadden we al een kort berichtje op de website over een Franse drukkerij. Franse diepdrukkerij Helioprint.
Ja.
Helioprint. Daar schreef Karakter toen al over. Dat daar financiële problemen waren en gereorganiseerd moet worden. En dat is ook onderdeel van Ricobono. En dat is ook een bedrijf waar iets van 180 mensen geloof ik werken. Dus dat is ook echt een hele grote. En nu, wat is het? Anderhalve maand, twee maanden later breekt dus ook in Duitsland
de pleuris uit.
Gedoe uit. Ja, dus dat gaat echt heel erg slecht in die groep. Dus dat is natuurlijk toch, dat zegt wel heel veel over de toestand in die tak van sport.
Ja.
En als oorzaak is het, omzetverlies. We weten allemaal dat die markt krimpt natuurlijk. En de stijgende kost van energie, van materialen, van arbeid. Dus ze krijgen dat zeg maar niet recht. Maar zo'n enorme groep moet hier nu zwaar mee aan de slag.
Het hele diepdrukvak past niet echt meer natuurlijk bij het huidige tijdsgewricht, ben ik bang. Het is,
daarom zag je natuurlijk, die bedrijven werden steeds groter. Omdat je als diepdrukkerij, want ik meen dat bij TSB staan volgens mij zes grote diepdrukpersen.
Ja.
Daar moet je wel heel wat volume. Dus je moet ook wel op Europese schaal volgens mij opereren. Wil je zo'n drukkerij gaande houden. Ook binnen zo'n groep is het goed lastig om dat gevuld te krijgen. En om het ook rendabel te krijgen. Dat is natuurlijk nog belangrijker.
Als je het over businessmodellen hebt. En de diepdrukkerij in de afgelopen 20 jaar bij wijze van spreken. Heb je ooit iets anders gehoord dan van, nou, we kopen nog grotere persen. En we gaan nog meer consolideren. En het snelt dat soort dingen. Van, nou, we gaan andere groepen kopen. Dus het is niet zo, we gaan kijken hoe we op een andere manier met de markt omgaan of zo. Dat we kopen uitgeverijen.
Nee, we hebben dat bij RSB natuurlijk ook gezien. Die ook alleen maar Europese consolidatie, misschien nog wel grotere consolidatie nastreefde.
Ja.
Omdat er gewoon ja, op dat niveau zeg maar veel te veel capaciteit was. En de vraag ja, harder krimpt of krompt dan de capaciteit. En dan krijg je, ja, dan krijgen we dit. En nou ja, goed, we hebben natuurlijk al heel wat giganten ook de afgelopen jaren zien omvallen. Dus in dat opzicht is dit wel een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk. Maar niet ja. eentje die in die zin dan weer heel verrassend is. Maar ja, als op het moment dat het gebeurt, is het toch altijd wel even slikken, zeg maar.
Ja, ja. Ja,
ja toch?
Niet dat ik nou een oplossing heb van, nou, als je dat en dat doet, dan kun je ineens heel veel geld verdienen met een diepdrukkerij.
Nee, maar, nee, dat...
Maar het past niet echt meer bij de ontwikkeling. De ontwikkelingen zijn steeds meer kleinere oplagen en meer opdrachten van minder, zeg maar. En ja, dit blijft toch natuurlijk gewoon ja, heel veel, punt. En ja, ja dat zeker. Is wat een diepdrukkerij is. Dus nou ja, we gaan het volgen. Maar ja, het gaat vooralsnog niet goed met Tiefdruk Schwan Bagel. Waar het wel goed mee gaat, kennelijk, is E.M. de Jong.
Ja.
Onze eigen... E.M. de Jong in het trotse Brabant hebben die een tweede Landa geïnstalleerd.
Nou, zover zijn ze nog niet. Ze gaan hem in april gaan ze hem installeren. Ze hebben hem nu besteld.
Inderdaad, installeert ja. in april.
Ja, ja. Jij loopt te hard van staan.
Ik loop daar voor op zijn.
In april komt hij. Een tweede Landa S10P, zoals die voluit heet. Dat is een hele grote inkjetpers. Een velle pers op B1 formaat. Dus echt grote vellen. Nou, vanochtend viel er een persbericht binnen dat zo gaat gebeuren. En op zich, dat is natuurlijk wel interessant om een aantal redenen. Het is de tweede binnen dat bedrijf. Ze hebben in 2020 hebben ze die eerste machine neergezet, zo'nzelfde pers. Het is opvallend dat ze deze machine nu hebben besteld in april krijgen, want dat is eigenlijk vlak voor de Drupa. En nou ja, heel vaak zie je natuurlijk dat dit soort investeringen een beetje, ja, die vallen meestal net samen met Drupa. En dan wordt daar champagne en ondertekening en een groot feest natuurlijk. Daar kan ik me ook voorstellen dat ze bij E.M. de Jong niet zo van dat soort feestjes houden, zeg maar. Dat hoeft allemaal niet zo uitbundig. Tenminste, meestal zijn ze vrij bescheiden over wat er allemaal ontwikkelt bij E.M. de Jong.
In ieder geval naar buiten toe, ja. Ja, zeker.
Ja, maar goed, dus vlak voor Drupa wordt die machine geïnstalleerd. Ze drukken daar heel veel, wat zij dan noemen, pop- en post-drukwerk. Dus point of sale en point of purchase. Dus dat zijn er nou ja, heel vaak displays en dat soort dingen in winkels, supermarkten, in de retail. Nou, dat is natuurlijk ook de kracht van E.M. de Jong. En daar willen ze nu een tweede machine naast zetten in Balen-Nassau. En dat is vooral bedoeld om de capaciteit te verhogen. Nou, dus die machine die zit kennelijk goed gevuld. Hè. Een paar maanden geleden, begin van dit jaar, maakten ze nog bekend dat ze op hun eerste pers, waren zij geloof ik de eerste Landa gebruiker wat was het, 20 miljoen drukvellen hadden geproduceerd op de machine.
Ja.
Nou ja, dat klinkt heel veel. Of dat dan heel veel is, daar kun je over discussiëren. Daar werd ook uitgebreid over gediscussieerd trouwens. Maar goed, 20 miljoen is heel veel. Maar ja, ze hebben dus meer capaciteit nodig aan inkjetcapaciteit. En dat is wel weer interessant. Want toen bedacht ik, deze machine, die P staat, dat is een perfector. Dus je drukt schone weer. Die machine die draait 6.500 vel B1 per uur. En toen Landa hem lanceerde en in de markt zette, toen beloofde hij dat hij 13.000 vel zou draaien. Maar in eerste instantie lukte dat nog niet. Dus hij draait de helft, 6.500. En als je natuurlijk tweezijdig drukt, dan is het daar nog een keer de helft van. Dus dan heb je 3.250 vellen per uur. En nou zat ik te denken, want hij beloofde dus de hele tijd dat er een soort upgrade zou komen. Hè? Die machines die geïnstalleerd waren, zouden dan ook sneller kunnen.
Ja.
En we hadden daar laatst, hadden we natuurlijk ook al met Wouter Haan hadden we het erover.
Ja.
En die zei ook al van ja, nee, die upgrade die is er nog niet. En die zag hij volgens mij ook nog niet echt aankomen. En nu ik dit zo lees bij E.M. de Jong, denk ik, ja, als zij meer capaciteit nodig hadden en die upgrade zat eraan te komen, of die kwam binnenkort beschikbaar, dan hadden ze niet per se een tweede machine waarschijnlijk gehoeven.
Ja.
Toch? Want nu hebben ze een tweede machine om eigenlijk dat te verdubbelen, zeg maar.
Maar je verwacht dat tijdens Drupa die upgrade dus niet wordt bekendgemaakt of zo? Want anders hadden ze daar wel op gewacht.
Ja, dat lijkt me dan nu weer gek, zeg maar. Want als hij eraan zit te komen dan, en die machine staat er net en ze voeren hem wel door, dan hebben ze opeens vier keer de capaciteit die ze hadden.
Ja.
Ook fijn waarschijnlijk, maar dat klinkt dan ook weer een beetje gek. En ik heb dus ook het idee, maar ja, ik ken natuurlijk niet precies de specificaties van deze machines. Maar ik weet dus niet of er nou echt een nieuwe overtreffende machine op Drupa komt. Want dan had AMD Jong misschien daar wel weer op gewacht.
Ja.
Snap je?
Ja, maar stel voor dat het plan is om dat landen een soort super hyper machine op Drupa gaat lanceren. Dan hadden ze daar even over gesproken met AMD Jong. Dat is toch...
Ja.
Dat kun je niet maken met zo'n goede klant.
Nee, dat lijkt mij ook. Nee,
tenzij dat dit voor de helft van de prijs is. Dat ze zeggen, zullen we een mooi prijsje maken? Want er zit nou toch een...
Het magazijn moet leeg.
We hebben nog een winkeldochter.
Zou ook nog kunnen. Maar snap je dus vandaar dat de timing en zo, dat zette mij wel aan het denken van ja, wat gaan we dan straks eigenlijk op Drupa zien en waarom hebben ze daar niet op gewacht? Of weten we nu iets niet wat de jongen al wel weet? Maar dan is het weer gek. Als het iets nieuws zou zijn wat ze op Drupa gaan presenteren, zou het bijzonder zijn dat die in april al bij AMD de Jong staan.
Ja.
Wat wel zou kunnen overigens, want ik weet niet of we worden uitgenodigd om de machine een keer ter plekke te zien. Dus het zou ook nog kunnen dat daar wel iets heel erg bijzonder staat. Dat
lijkt me wel heel erg leuk als ze ons een keer uitnodigen om daar die machine ter plekke te zien.
Dat zou toch een keer leuk zijn, ja.
Best wel heel erg graag willen. Dus mochten jullie denken van nou, het lijkt ons leuk als Alex en of Ed een keertje langskomt. Aarzel niet om een mailtje te sturen naar graficus@devakpers.nl.
Nee, die uitnodiging gaan we serieus overwegen.
Ja, daar komen we zeker langs. Dat lijkt me heel erg leuk.
Dus ja, nou ja, eigenlijk dus hartstikke mooi dat zo'n machine komt. Maar ja, het riep mij ook wel weer een heleboel vragen toch weer op.
Zeg maar. Uiteindelijk heb je belanden toch vaak meer vragen dan antwoorden als er een persbericht komt.
Ja, en zeker in zo'n periode, wat is het nu nog? 100 dagen geloof ik naar Drupa of zoiets.
Ja, ja.
Ja, treedt er al een soort geheimzinnigheid en wat niet al in. Dus we gaan het allemaal vanzelf merken. Ja. Maar het is wel leuk om eens toch om daar zo over na te denken. Ik vind dat wel grappig.
De afgelopen Drupa's, die dan ook daadwerkelijk Drupa's werden, was iedereen altijd wel ontzettend bezig met wat gaat Landa nu weer doen. Dat was wel een dingetje. Zelfs toen er nog niet eens een machine was, was het al van nou, wat gaat hij nou weer aankondigen?
Ja, juist maar, toen eigenlijk geen machine was. Ik heb het eigenlijk het idee dat het nu allemaal wat minder is. Tenminste, ik heb nog niet zo... er is nog niet hoe zeg je dat? Zo'n buzz of vibe van nou.
Nee.
Wat zit er aan te komen?
Misschien is dit ook wel gewoon een hele toffe inkjetpers op B1 formaat. Die gewoon best wel behoorlijk snel produceert. Want laten we eerlijk zijn, 3000 vel per uur is ook niet slecht. Het is alleen niet het waanzinnige getal wat hij ooit beloofde. Maar,
Nee, en je hebt dat ook. Je hebt die snelheid niet altijd nodig, maar wel die capaciteit. Dat zie je nu aan AMD Jong, zeg maar. Hè. Er moet een tweede machine bij, omdat er is kennelijk meer vraag dan die machine aan kan.
Ja.
In de korte tijd die ze vaak hebben om het te produceren. Want het zijn natuurlijk allemaal relatief kleine. Hè. Het zijn, voor digitaal print zijn het wel weer hoge oplagen, maar relatief kleine oplages. Die natuurlijk op dat formaat redelijk snel geproduceerd moeten worden. In vrij korte tijd. Dus dan die snelheid helpt je dan alleen maar om meer orders in een kortere tijd er doorheen te jagen. Zeg maar. Daar heb je die snelheid dan voor nodig. Niet omdat het...
Het is natuurlijk ook, moeten we ook over nadenken. Het ding vraagt wat onderhoud. Je moet af en toe die belt vervangen en zo. Als je er twee hebt, dan kun je wel continu produceren. En dat is natuurlijk met één machine niet het geval. Want je moet hem redelijk vaak vervangen, geloof ik, die belt.
Ik weet niet hoe dat inmiddels is. Want dat was volgens mij zei Wouter dat ook, dat daar wel verbeteringen waren aangebracht. Voor mij gaat het er langer mee en kun je hem sneller wisselen. Maar dat moeten we toch maar eens even van dichtbij gaan bekijken.
Dus bel ons op, nodig ons uit, mail ons, fax ons, WhatsApp mag ook.
Ja, nou, en trouwens nu we het er toch over hebben. Nou ben ik eigenlijk over benieuwd of Komori nou eindelijk ook met hun landen pers komen.
Dat zou interessant zijn, ja.
Want die hebben natuurlijk wel voor binnenkort een open huis aangekondigd in Utrecht. En dat moet ook een pre-Drupa worden. En er wordt daar een nieuwe machine opgebouwd. Nou, denk ik eerlijk gezegd dat een grote offset machine is voor de verpakkingsindustrie die ze aan het opbouwen zijn. Maar eigenlijk zou het toch wel een keer een leuke verrassing zijn als daar opeens dan ook de Komori Landa machine staat.
Ja, dat zou inderdaad echt wel erg leuk zijn. Ja, dan heb je tenminste twee machines die een beetje met elkaar vergeleken kunnen worden ook en zo.
En vooral zien wat zij dan anders doen dan Landa, zeg maar, om te kijken.
Ja. Ja, helemaal van binnen onder de boterkap is het natuurlijk gewoon een Landa uiteindelijk, toch? Ik bedoel, als je...
Het inkjet deel, zeg maar.
Ja, dus, maar hij zal niet ineens twee keer zo snel zijn, omdat het een Komori is.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Dat gaat niet gebeuren, dus.
Nee, dat vrees ik ook niet.
Nou ja, goed. Dus bij Eem de Jong gaat alles een stuk sneller binnenkort. Maar bij PostNL gaat het een stuk langzamer. Het is zo. Henna Verhagen is al zo'n beetje in elk programma al geweest. Gisteren, denk ik, op televisie. De CEO van PostNL. Om te uitleggen waarom we minder vaak de postbode aan de deur zien.
Ja.
Die komt nog maar een paar keer per week. En dat heeft natuurlijk altijd steeds weer dezelfde verklaring. Mensen versturen minder post.
Ja, en ik las nou ook in een persbericht dat uit onderzoek blijkt dat de vraag naar bezorging op de volgende dag significant is afgenomen.
Ja. Ja.
Dus het hoeft ook niet zo nodig meer, zegt zij.
Nee.
Eigenlijk. Mensen willen het helemaal niet de volgende dag dingen in huis hebben die ze gisteren hebben ze verstuurd.
Ja. 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 Ook dat vind ik weer een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Omdat je, als je steeds minder post gaat sturen, dan sta je ook niet meer voor de briefbus te wachten op de post. Ja, het is. Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Kijk, als je steeds de postzegels duurder maakt en je hebt steeds minder brievenbussen en je maakt het allemaal steeds. Je kleedt de server steeds meer uit. Dan zullen mensen minder gebruik gaan maken van je diensten. Lijkt me logisch. Tenzij het zoiets is als mail of zo. Weet je, dingen die je moet hebben. Maar post is natuurlijk iets wat je in theorie. Je kunt met elkaar communiceren zonder postbode tegenwoordig. Dus in die zin is het een nice to have. Ja, tegelijkertijd. Ik zit altijd te denken aan al die professionele mensen die post moeten versturen. Zoals direct mail versturers en uitgeverijen. Ja. En wat gaat daar dan mee gebeuren? Die dienstverlening was al enorm uitgekleed. Ja, gaat dat dan ook steeds minder worden? Waar gaan we naartoe?
Ik begreep ook wel dat ze wil nu dan bezorging in 2 dagen.
Ja.
En op termijn. En hoe kort is die termijn dan weer? Naar 3 dagen. Maar volgens mij is het ook onduidelijk op welke dag je dan waar bezorgt, zeg maar. Hè? Dus in sommige wijken is het op die 2 dagen en op die en ergens anders weer op andere dagen. Dus dat maakt het bezorgen of het versturen van post sowieso wel een beetje lastig natuurlijk. En er bleef dan wel de mogelijkheid om het wel de volgende dag, maar er komt een soort prioriteitszegel, die dan natuurlijk extra duur is. Maar goed, zij zegt, kijk, in landen om ons heen is dat ook gewoon heel gewoon.
Ja.
Dus,
dat wist ik niet eigenlijk, dat heel gewoon was in landen, dat hoorde ik
zeggen. Ja, in Engeland weet ik het en in België, Duitsland weet ik eigenlijk niet, maar België en het Verenigd Koninkrijk weet ik wel.
Ja.
Ja.
Ja, het is een
ander businessmodel. Zit
in een soort spiraal naar beneden. Dus ja, je zou ook kunnen denken, als ik minder vaak post hoef te bezorgen, heb ik minder loonkosten te betalen. Dus dan zou die postzegel niet nog duurder hoeven te worden, zou ik denken. Maar het hangt er ook allemaal vanaf, er moet een wet veranderd worden. Want de wet zegt dus dat ze elke dag moeten bezorgen. En eigenlijk is dit allemaal een soort aankondiging dat ze willen dat die wet veranderd wordt.
Ja, dat is sowieso nodig. Ik
vermoed wel dat dat een beetje gaat gebeuren ook. Ja, het is, ik vind altijd, ik moet altijd aan NS denken als het over PostNL gaat. Ook een monopolist die ook steeds duurder wordt en ook steeds minder diensten verleent. En uiteindelijk ook steeds minder reizigers. Dat was toevallig vorige week bekend dat steeds minder mensen gebruik maken van de trein. Ja, het is ook hier weer, waar is het businessmodel? Waar is het innovatieve denken? Ik zie het niet, ik hoor het niet. Ik hoor alleen maar van, we zijn op weg om steeds minder te worden. Dat is het verdienmodel, of dat is het model. Vind ik jammer.
Het sluit ook wel een beetje aan bij een ander rapport wat we natuurlijk deze maand zagen van de Europese papiermakers.
Ja.
Die voorlopige cijfers over vorig jaar op een rijtje hebben gezet. En dan zie je toch dat zowel de vraag naar papier, naar grafisch papier, als natuurlijk ook de productie ervan echt met ruim een kwart zijn afgenomen vorig jaar ten opzichte van het jaar ervoor.
Ja.
Dus dat zijn echt wel enorme cijfers. Ik heb vooral even naar het grafisch papier gekeken voor deze voor dit bericht. En dan zie je toch dat, wat is het? Krantenpapier 20% minder. Gestreken papier bijna 28% minder. ongestreken papier, 24% minder. Het is echt dat is wat minder geproduceerd is. En het gebruik, de vragen naar neemt eigenlijk na van hand af. Ik weet niet wat er eerst is en daarna komt. Maar in ieder geval ruim een kwart minder papier. Maar zelfs in de verpakkingen zie je heel veel. Er zijn natuurlijk allerlei fabrieken gesloten die grafisch papier maakten, zeker in Europa. En er zijn fabrieken omgeschakeld naar verpakkingspapier. Maar ook in die verpakkingshoek neemt het toch wel... Neemt het ook af.
Ja.
En daar in zijn totaliteit was dat ruim 9%. Maar als je dan bijvoorbeeld weer ziet dat als je daar even uitsplitst naar soorten verpakkingskarton en papier, dan zie je dat vouwkarton, wat je vooral voor verpakkingen in de supermarkt en dat soort dingen gebruikt, is toch ook met, wat is het, 17% afgenomen. Dus dat zijn echt wel cijfers. En CEPI, de brancheorganisatie, die... Ja, logisch. Ze wijten dat uiteraard aan de lastige macro-economische omstandigheden, zoals het zo mooi heet. De hoge energieprijzen en de hoge arbeidskosten. En wat ze ook noemen is dat zeg maar, in de supply chain, dus alle afnemers van de papierindustrie, die zijn hun eigen voorraden eigenlijk nu aan het opmaken. Dus ze bestellen minder nieuw papier en ze hadden kennelijk behoorlijke voorraden opgebouwd. En die worden eigenlijk nu eerst opgebruikt. En ja, dat geeft natuurlijk nog weer een soort extra dip aan de vraag naar papier en karton.
Maar dat zou een tijdelijke dip zijn dan?
Want dat zou tijdelijk moeten zijn. Maar ze schrijven dus dat het hele jaar al gaande is. Dus ik weet niet precies hoe groot die voorraden dan in de markt zijn geweest. Terwijl papier en karton waren bepaald niet goedkoop de afgelopen jaren. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Maar heeft een soort extra effect. Maar ja, dat zou inderdaad straks moeten aflopen. Maar ja, als de vraag dan op dit lage niveau blijft en nog verder afneemt. Ja, dan krijg je wel een beetje dat je op een niveau komt... waarbij er geen toename meer is.
Ja, nou, dat sluit mooi aan bij iets waar we het vorige week over hadden. Namelijk dat ondernemers in de maakindustrie in Nederland in mineur zijn. Die hebben weinig vertrouwen in de toekomst. En die hebben ook weinig zin om te investeren. Maar wat schetst mijn verbazing en waarom? Er is juist weer binnen de grafische industrie weer wel vertrouwen. Al dus het CBS...
Ja, nou ja, die bracht deze week cijfers uit. Die brengen ze elke maand uit trouwens over het producentenvertrouwen. Dat wordt altijd dan in de industrie gemeten, de verschillende bedrijfstakken. En ze kijken dan naar een aantal dingen, naar de verwachte bedrijvigheid en naar hoe je orderportefeuille erbij staat. En nog, ik weet niet meer wat de derde ook weer is. Maar in ieder geval, dat meten ze dan en dan kijken ze naar het percentage ondernemers dat daar... meer van verwacht en een percentage dat daar minder van verwacht. En dan krijg je dus daar een cijfer uit. Zeg maar als dat plus is, dan zijn er meer mensen die goede verwachtingen hebben dan slechte verwachtingen. En als het negatief is, dan hebben meer mensen slechte verwachtingen dan goede verwachtingen. En dat geeft een beetje de balans aan en dat noemen ze dan het producentenvertrouwen. En over februari hadden ze nu de cijfers. En eigenlijk was het nieuws van het CBS was dat de industrie een fractie minder negatief was dan in januari. Maar het was dus nog steeds negatief. Ze waren van... De barometer stond zeg maar op min 4,4 in januari. En in februari werd dat min 4,2. Nou, dat is inderdaad een fractie. Maar toen las ik even een stukje verder in dat berichtje op de website. Het was zo'n tussenkopje. En daar stond dus producentenvertrouwen het hoogst in de papier- en grafische industrie. En dat is altijd een beetje lastig, want in deze statistieken... voegen ze altijd de grafische industrie en de papierindustrie samen. Terwijl heel vaak zie je dat daar toch een beetje verschillend sentiment is. Maar goed, dat wordt dan op één hoop gegooid. Maar het gekke is dus dat de papier- en grafische industrie eigenlijk de enige zijn die in februari een positief cijfer scoren qua producentenvertrouwen. En dat is niet een beetje, want in januari stonden we nog op min 11 en nu staan we op plus 1,6. Dus en dat komt dan vooral, dan kijk je naar die indicatoren, en dat komt vooral vanwege de verwachte bedrijvigheid. En dat heeft dan betrekking op de komende 3 maanden. Dus ze kijken dan, wat verwacht je voor de komende 3 maanden? En kennelijk is dat dus behoorlijk veel positiever dan het in januari was. En je kan het niet verklaren. Er is natuurlijk niet een uitleg bij van het CBS van hier komt dat door. En als je de cijfers terugkijkt, dan zie je ook dat de papier- en grafische industrie... op zijn best tot de middenmoot behoren. En meestal eigenlijk vrij negatief achteraan in het rijtje staat. Maar plotseling zijn we als helemaal omgeslagen.
Wat staat ons te wachten de komende 3 maanden dat we ineens...
Roepa! maar dat gaat volgens mij niet heel veel werk brengen, maar... Ik weet niet wat dat is. Nee, ja, nee, Vespa komt eraan, Drupa. Maar dat levert verder natuurlijk niet per se werk op. Qua bedrijvigheid bedoel ik dan.
Ja, dus, voor de leveranciers. Precies, voor de leveranciers van de grafische industrie levert dat werk op. Maar,
de leveranciers. Maar nee, dit zijn toch echt de industriële bedrijven, zeg maar. De industriële ondernemingen. Dus ja, het valt moeilijk te verklaren. Maar misschien dat luisteraars... als jullie dit ook zo voelen, leg het eens uit. Waar komt dit opeens door?
Ja, waarom zijn we allemaal zo vrolijk?
Ja, hou vast dat gevoel. Ja.
Ja, het is natuurlijk wel fijn dat iedereen een beetje vrolijk is.
Dat is fijn. Er was nog meer reden voor feest deze week. Tenminste, nou ja, feest. Ja, nou, toch wel bijzonder. We kregen bericht uit Purmerend van de Creative DM Factory.
Ja.
Nou, een DM-specialist printbedrijf. En het goede nieuws is dat ze zich weer Ten Klei kunnen gaan noemen.
Ja.
En de Creative DM Factory, die naam hebben ze nog niet zo heel lang. Dat is van een paar jaar geleden. Maar dat is nog steeds eigenlijk het bedrijf wat door Joop ten Klei, vorig jaar overleden, toch wel een grote naam in de DM-wereld en in de printwereld, ooit gestart is. En dat was natuurlijk, iedereen kent dat eigenlijk als ten Klei. Maar dat bedrijf, dat is op een gegeven moment onderdeel geworden van de Senevelder Groep. En die Senevelder Groep die werd overgenomen door Roto Smeets in, 1998. Roto Smeets de Boer nam dat toen over, want die wilde toen ook wel afwerking binnen de groep hebben. Nou ja, dat is eigenlijk niet echt heel goed afgelopen. Op een gegeven moment zijn ze volgens mij, dat was ook nog onder Roto Smeets de Boer, is voor mij eigenlijk, hebben ze daar de afwerking eigenlijk een beetje uitgehaald. En toen werd het echt een DM-bedrijf. Dus echt om alleen DM's te maken en te versturen. Maar goed, op een gegeven moment, we kennen allemaal een beetje de geschiedenis. Hè? Alleen maar consolidatie. Nou, we weten hoe het met Roto Smeets is afgelopen. Op een gegeven moment is die tak bij Tieme terechtgekomen. Bij de Tieme Groep. En daar is op een gegeven moment, toen is het een beetje raar gelopen. Bij de Tieme Groep kreeg je allemaal faillissementen, waaronder Tieme Amsterdam in 2010. Tieme Amsterdam werd toen doorgestart door Mark van der Kallen, die tot kort daarvoor was hij de directeur van de Tieme Groep.
Ja, ja.
Daar was hij weggegaan, omdat dat ging helemaal mis met de Tieme Groep. Toen is hij daar teruggetreden. Maar toen Tieme Amsterdam in 2010 failliet ging, toen werd dat doorgestart door Mark van der Kallen onder de naam Ten Klei Security Printing. Dus de naam Ten Klei was eigenlijk daar terechtgekomen. Eigenlijk in 2006 is Joop Ten Klei is met zijn dochter Jacqueline. Die zijn toen al een nieuw DM-bedrijf begonnen. Hun oorspronkelijke bedrijf was onderdeel geworden van de Senevelder Groep en later dus Roto Smeets. En zij zijn toen weer zelf een bedrijf begonnen in de direct mail. Maar dat mocht niet meer Ten Klei heten, want dat was toen onderdeel geworden van die andere groep. En ook, voor mij hebben ze nog wel variaties erop geprobeerd met alleen TK. Allemaal juridische haken en ogen en klimmen. Dus zij mochten zich niet meer Ten Klei noemen. Ze zijn toen als DM Impressions zijn ze verder gegaan. Ik denk dat in de markt iedereen ze gewoon Ten Klei bleef noemen. Maar officieel mocht dat natuurlijk niet.
Ja.
Toen die Ten Klei Security Printing werd gestart door Mark van der Kallen. Ik weet nog, want ik volgde dat toen voor mijn blog nogal van dichtbij. En ik weet nog dat Johan Enschede daar woedend over was. Dat die doorstarter kwam en dat die in security printing ging. En die wilde dat helemaal niet. Maar later is dus eigenlijk Ten Klei Security Printing is als Ten Klei Print weer bij Johan Enschede Amsterdam terechtgekomen. Ja, het is weer zo'n verhaal. En in 2020, daar hebben we toen over geschreven, toen stopte Johan Enschede Amsterdam. Ja, die stopte. Die gingen niet failliet, maar die stopte hun bedrijfsactiviteiten. En die hebben de, toen allemaal onderdelen van wat ze in huis hadden, hebben ze toen verkocht en ondergebracht bij andere bedrijven. En ze hebben zichzelf toen opgeheven. Er is ook een deel naar Johan Enschede in Haarlem gegaan. En Ten Klei, dat kwam terecht bij Loco in Alkmaar.
Ja, ja.
En dat, ja, dat is een afwerkbedrijf. Tenminste, ja,
ja.
Afwerkers. Maar daar kwam Ten Klei Print terecht. Nou ja, en nu van de week kregen we dus bericht. Dat, ik denk dat ik er van de week nog even bij ze langs ga om even te horen hoe dat nou is gegaan. Maar er is nu overeenstemming gekomen dat die naam Ten Klei gewoon weer terugkeert bij het familiebedrijf in Purmerend. Ze gaan samen met J.A. Ten Klei, dus Johan Enschede Amsterdam Ten Klei. Die wordt nu samengevoegd met Creative DM Factory. En ze gaan nu weer verder onder de naam DMI Ten Klei. Dus nou ja, dat is natuurlijk toch wel apart. En ja. Er staat ook, het is nog steeds ook de familie Ten Klei, want Jacqueline Ten Klei zit er nog steeds. En Gert-Jan Ten Klei, dat zijn de eigenaren van het bedrijf. Dus die zetten het bedrijf van Joop Ten Klei, die vorig jaar is overleed, zetten ze voort. En ja, nou is toch de cirkel weer rond.
Ja.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor hun in ieder geval wel een hele aparte ervaring moet zijn. Dat je via zo'n omweg dan toch uiteindelijk weer gewoon als Ten Klei in de markt kan staan.
Ja.
Dat is toch bijzonder?
Maar het is dus geen onderdeel meer van Loco. Die zijn er al, Loco heet tegenwoordig Loco Verpakkingen, zie ik trouwens.
Ja.
Ja. Dat vond ik altijd wel een fascinerend bedrijf ook in Alkmaar.
Zeker.
Ja, ja.
Nou maar ja, die is stilkant. Nou ja. Apart verhaal, toch?
Ja, het is zeker een apart verhaal. Het is onaanvolgbaar. Maar zoals dat vaak... Zoals dat vaak in de geluidsindustrie.
Ja, heel ja, bijzonder.
Maar ik denk dat het toch een feestje was. Want ze staan op de foto, Jacqueline en Gert-Jan Ten Klei, met een glaasje champagne. Dus,
ja, maar ik zal daar eerlijk bij zeggen dat van eerdere datum is.
Oh, is dat een oudere foto? Okay.
Toen vierden ze dat ze die inkjetmachine achter hun, dat is die Ricoh-machine.
Ah.
Toen proosten ze op het feit dat die nieuwe machine in gebruik werd genomen.
Dit komt uit het champagnearchief, begrijp ik.
Ja, die komt uit het champagnearchief, ja, onder de C van champagnefoto. Maar ik kan me voorstellen dat ze er toch wel een borreltje op gedronken hebben. Dat kan me best voorstellen.
Nou, ja. Als het zo'n ingewikkelde toestand is geworden, dan lijkt me dat zeker als je dat overleeft.
Ja, toch.
Als je nog leeft om dat allemaal na te kunnen vertellen.
ja, zeker. In de DM-wereld is het ook niet zo makkelijk natuurlijk. Dus,
Nee. Terwijl, ja, dat is toch echt... Nee, dat is toch een wereld vol kansen eigenlijk voor deze tijd, zou je hopen.
Zeker. Maar,
we gaan een bijzondere week tegemoet.
Ja, zeker. Ik ben al aan het inpakken.
Heb je je pergolator te pakken?
Zeker.
En je vierpits
code? Het gastelletje gecontroleerd.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Ja, want we gaan volgende week proef kamperen.
Ja, we gaan kamperen.
Ja, dat is als voorbereiding op Droepa.
Ja, we hebben vorig jaar tijdens Label Expo de smaak te pakken gekregen.
Ja.
Toen zijn we voor het eerst gaan beurskamperen.
Ja, precies.
Dat is uitstekend bevallen.
Ja.
Dus toen dachten we, dat gaan we tijdens Droepa ook doen.
Ja, de Grafische Vakpers Bootcamp. En we nodigen een bijzondere gast uit. En we gaan hem niet vertellen wie het is. Want zo flauw zijn we dan ook wel weer. Dat we dat niet vertellen.
Maar laten we nou eerst maar kijken dat het allemaal lukt. En dat we droog houden. En, en de boel niet in elkaar sodemietert. Dus tot die tijd. We gaan een pilot gaan we opnemen. En het wordt niet een podcast, maar het wordt, dat is heel lelijk woord, een podcast. Dus we gaan een video maken. En als alles een beetje lukt, en ook als het helemaal mislukt trouwens, kunnen jullie dat binnenkort allemaal, kunnen de lezers van de Grafische Vakpers dat allemaal gaan bekijken.
Ja.
Dan krijgen we in ieder geval alvast de smaak een beetje te pakken voor Droepa. Want ja, daar gaan we dan toch dagelijks verslag doen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, en dan daarbij sparen we onszelf niet. We gaan keihard de camping op.
Ja, niet, keihard zoals iedereen, zeker.
Ja. Hey, verder meer dan genoeg te doen. Er moeten nog interviews uitgetypt worden. Er moeten Vespa's voorbereid worden.
Ja, ook.
Ja, dus we laten het hier even bij voor deze week.
We gaan aan de slag. Ik spreek je volgende week, Alex. Nee, ja, ik spreek je zeker volgende week. Ik zie je op de camping.
Ja, we zien elkaar op de camping. En beste luisteraar, jij hoort u, jij hoort volgende week weer van ons.
En ziet.
Bij Radio Graaf. En ziet. Jeetje, wat een afsluiting weer.
Ja, ik hoor die steeds rond, ja, Alex.
Jongen. Bedankt voor het luisteren, wezen. Echt verschrikkelijk.